Dit is de zondagochtenddienst van 30 juni 2013. De boodschap wordt gebracht door Henk van Pagé.
Zo gaat het waarschijnlijk beter. Nou, dat is weer nieuw. Tegenwoordig heb je die dingen, die hoef je weer niet aan te zetten. Dat doet dan de geluidsman, weet je wel. Dus ik moet daar nog aan wennen. Goed. Wat ik al zeg. Ik ervaar Den Haag gewoon als mijn tweede thuisgemeente. Dus ik voel me hier bijzonder fijn om hier te zijn. En mijn boodschap luidt, of ik heb hem aanvankelijk genoemd, 7 aspecten van het volle evangelie. Ja, dat hou je maar vast. Maar je moet uitkijken dat dat niet een hele saaie preek wordt, zoiets hoor. He, want ja, dan denk je, nou ja goed, ik ga 7 aspecten horen. Loop in de geest, spreek in tongen en ja, dingen die ik allemaal weet. Dus dat heb ik dus maar weer veranderd. Nee, dat wordt een saaie preek als je gaat zeggen 7 aspecten van het volle evangelie. Ja, nou, loop in de Heilige Geest, enzovoort. En toen dacht ik, nee, want waar ik over ga preken, dat zou ik liever noemen 7 gebeurtenissen in het evangelie van Jezus Christus. Want ik heb ontdekt dat je kunt een heel statisch geloof hebben. Geloof wat bestaat uit leerpunten of uit weet ik veel wat. En ik heb ontdekt dat het volle evangelie iets is wat vooral gebeurt. Begrijp je? Wij hebben als volle evangelie gemeente een mooie brochure gemaakt. En daarin hebben we ook alle aspecten van het volle evangelie in opgeschreven. En toen dacht ik, ja, maar heb je daarmee het volle evangelie in huis? Wij zijn een volle evangelie gemeente. Waar blijkt het uit? Nou, we hebben een brochure. Weet je wel, je kan alles wel in de brochure, maar daardoor heb je het nog niet. Je kunt een naam hebben van volle evangelie gemeente, maar daardoor heb je het nog niet. Ik vond de mooiste definitie van een volle evangelie gemeente, vind ik, dan heb je hier een gemeente met mensen die vol zijn van het evangelie. Dat is wat dan ben je een volle evangelie gemeente. Ben je vol van het evangelie. Maar ik dacht, ik ga dat nou eens niet beschrijven aan de hand van allerlei leerpunten, maar eigenlijk aan de hand van een reisverslag. Er staat in de Bijbel een reisverslag. Paulus en Silas gaan op weg in gehoorzaamheid aan de Heer. En daar gebeurt van alles. En wat daar gebeurt, dan denk ik, ja, dat is het evangelie van Jezus Christus. Dus ik ga gewoon dat reisverslag met u lezen uit Handelingen 16. En dan geef ik daar zo af en toe een toelichting op. Van, moet je nou eens kijken wat daar nou gebeurt. Dus als u op wil zoeken Handelingen 16. En vers 6. Daar staat heel saai boven in mijn Bijbel nog door Macedonië. Maar ik zou het gewoon de avonturen van Paulus en Silas willen noemen. Ja, maar er zitten zoveel merkwaardige dingen in die geschiedenis. Ik ga dus een paar stukjes lezen. Het eerste stukje wat ik lees, dat is dus in vers 6. Hè, dat is Paulus en Silas. Paulus en Silas trokken door Frigië en de landstreek Galatië. Omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Dat is een rare zin, zeg. En toen ze bij de grens van Mysië waren kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Namelijk. En daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. En daar kreeg Paulus 's nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. En toen Paulus dit visioen gezien had, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen het evangelie te verkondigen. Nou, dat is het begin, de proloog, de start. En dan lees ik iets waar ik altijd overheen gelezen heb als ik het eens las. Want ik denk, dit klopt niet, wat hier staat. Want wij zijn ongelooflijk blij met Gods geest. En wij zeggen allemaal positieve dingen over Gods geest. En hij stimuleert en hij geeft kracht en moed. En wat lees ik nou hier? Paulus en Silas, die zijn bezig het evangelie te verkondigen in Azië. En dan staat er voordat ze hun, dat is als vooraf aan hun reis. En de Heilige Geest, ze werden door de Heilige Geest verhinderd Gods woord in Azië te spreken. Nou ja, dat ging lekker op, zeg. Ik heb altijd denk, nou, dat is een oud-testamentische dwaling die hierin terecht gekomen is. Maar toch staat het er. De Heilige Geest die verhindert iets. Hoe kan dat nou? Ja, en, ja, maar dat was wel nodig. Want Paulus en Silas, ja, die hadden helemaal een visie voor Klein-Azië. Dat hele stuk. Eigenlijk was de hele gemeente, die jonge gemeente, die hadden een visie voor de omringende landen om Israël. Het zijn Egypte. In Syrië waren ze als eerste, daar zijn de oudste kerken van de wereld. Hey, Jordanië, ga maar naar boven. En ook dat stuk van Klein-Azië, dat was hun bediening. En nou denk ik dat Gods geest, ja, die had de hele wereld op het oog. Ben je met me eens? En weet je, ze gingen dus naar die landen die ik nou net noem. En waarom? Omdat dan nog een beetje hun bekende cultuur was. Midden-Oosten cultuur. Maar dan had je ook nog Macedonië, dus Griekenland. Nou, dat was iets heel anders. Hele andere taal. God als Zeus en noem maar op. En verder lag nog Rome. Nou, dat was helemaal Amerika, maar dan nog verder. En daar waren ze niet mee bezig. En ik denk dat Gods geest al regelmatig tegen Paulus en Silas gezegd heeft, jullie moeten verder gaan dan alleen maar dit gebied waar jullie nou in bezig zijn. En wat gebeurt er nou? En dat is heel bekend en heel menselijk in de geschiedenis van het christendom. Dat als mensen een bediening hebben, iemand heeft eens gezegd, mensen die een bediening hebben of een ambt, die zijn het moeilijkst te sturen door de Heilige Geest. Dat klinkt niet leuk, hè? Maar dat is dit. Heeft iemand alles wat je dan van Gods geest ontvangt en wat Gods geest zegt, dat zul jij altijd interpreteren in de bediening die jij hebt. Heb je een bediening voor zending? Gods geest zegt iets. Zending. Heb je een bediening voor gemeentebouw? Gods geest. Dan is het gemeentebouw. Heb je een bediening voor pastoraat? Alles wat de geest zegt, zal jij vertalen in jouw bediening. Ik heb het ergens gelezen van heel veel. Waarom gaat er zoveel mis? Ook met grote leiders en zo. Omdat ze niet verwachten dat de geest ook eens wat anders zegt. En zo was dat. Maar dat is ook heel leuk voor je eigen leven, hè? Maar ja, zeg je. Nou, hoe kan dat nou toch? Dat de geest dan niet meer meewerkt. Want er staat. Het was niet zo dat de geest het verhinderde. Zo van: ik ga het actief verhinderen. Nee, dat doet Gods geest niet. Maar Gods geest werkte niet mee aan die prediking van Paulus, want hij moest ergens anders naartoe. Ja, en dan vind ik het toch het mooie dat Paulus en Silas dat wel opmerken. We zijn bezig, maar het gaat gewoon niet meer. Wat is dat nou? En het geeft mij ook nog een diepere visie op de werking van Gods geest. Die beperken we vaak alleen maar als de grote stimulator. Hij, in al het goede wat jij hebt, dat wil je in stimuleren. Ja, maar hij wil je leiden. En het is ook de geest van wijsheid. En denk nou maar eens aan gewoon wijze ouders. Ouders, die wijze ouders, zullen hun kinderen in heel veel dingen stimuleren. Maar niet in alles. En als jij alles gaat stimuleren waar jouw kinderen in hun hoofd krijgen, dan ga je niet goed. Heel veel dingen zeggen, ja, dat moet je doen, dat moet je doen. En soms dan willen ze iets doen. En dan zeg je als ouder, nee, daar moet je nou nog niet aan beginnen. Dat gaat niet goed. Of jouw schoolwerk komt in de war. Of wat kunnen jonge mensen jou allemaal in hun hoofd halen. En dan zeg jij ook, als je een goede ouder bent, dat wel, maar joh, ik zou dat nog even niet doen. Dan hou je het tegen dus. En dat is de geest van wijsheid. En nou ben ik zo nieuwsgierig. Van, hebben jullie die ervaring ook wel? Jullie hebben allemaal de ervaring dat de geest je stimuleert en dat die je leidt. Maar heb je ook wel eens ervaren dat de geest iets tegenhoudt? Waarvan je, ja, ik zie mensen knikken. Ik ken dat in mijn eigen leven ook. Ik weet nog wel dat ik... We waren pas begonnen met een volle evangeliegemeente in Baren. En wij waren al heel jong oudste. En daar zetten we je schouder onder. Maar ik was eigenlijk boekdrukker. Dat is een vak met vuile handen. Wel een prachtig vak. Het is er nou helemaal uit. Maar ik was al jaren boekdrukker. En het zag er naar uit dat ik altijd boekdrukker zou blijven. Maar ik kon ook een cursus... grafisch ontwerpen volgen. Nee, sterker nog, die had ik ook al gevolgd. En op een gegeven moment kom ik op een moment in mijn leven dat ik denk, ja, ik heb die cursus grafisch ontwerpen wel gevolgd, maar ik wil het ook graag worden. Maar dat is een gigantische stap als jij boekdrukker bent om dan grafisch ontwerper te worden. En toen zei iemand tegen me, ja Henk, maar daarvoor heb je nog niet het goede diploma, dan zou je dat... Ik weet niet eens hoe het heette, dat diploma moeten gaan halen. En dan heb je echt een visitekaartje waarbij je binnen kan komen bij de reclamebureaus enzovoorts. Nou, dat waren wel 3 avonden in de week naar Amsterdam, geloof ik, of zo. En ik wou het graag. Ik denk, dit is toch voor mijn toekomst, ga ik meer verdienen en ik wil toch niet. En toen, maar Gods geest hield het tegen. Ik zei, Henk, doe dat nou maar niet. Want je bent met die gemeente bezig en het kost je zo 3 avonden in de week en het zal heel veel van je vragen. En daar heb ik naar geluisterd. Ik ervoer echt dat daar geen ja, de Heer zegt, doe dat nou maar niet. Nou, en dat heb ik toen niet gedaan. Toen denk ik, nou, dan blijf ik maar mijn hele leven in en overal lopen en de boekdruk en noem maar op. Maar zo is de Heer dan ook niet hoor. Dat is een heel bijzonder verhaal, maar op een gegeven moment kreeg ik zomaar uit het niets. Iemand uit Amsterdam belde me op, wil je bij de vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift komen werken? Ik wist amper wat het was, maar daar ben ik komen werken. En daar had ik allemaal voorbereidend werk. Je kreeg wel de ontwerpen, maar daar deed ik niks aan, maar ik werkte het wel allemaal uit zodat het gedrukt kon worden. Ik denk, nou Heer, dank u wel, dat is toch ook mooi, mooie gebedsverhoring. Ik laat het eerst allemaal richten. En nou heb ik ineens zonder een opleiding heb ik ineens een hele leuke baan. Ja, maar de Heer die is nog perfecter dan dat je denkt hoor. Want ik had al heel vaak gesolliciteerd bij mijn huidige werkgever waar ik boekdrukker was. Ik had toen al dat ene papiertje. Kan ik niet bij jullie op de studio komen werken? Nou, geen sprake van, want je was maar een boekdrukker. En ik werkte dus in Amsterdam. En ik denk, nou Heer, fantastisch. Mooier kan het niet. Maar de Heer dacht, het kan nog wel mooier. En ik word zo opgebeld door Bos en Keuning. Zou jij bij ons willen komen werken als grafisch ontwerper? Ik heb eventjes een traantje gelaten. Ik ben dat 15 jaar geweest. Even als getuigenis dat als... Gods geest iets tegenhoudt, daar word je nooit minder van. En dat zien we bij Paulus ook. Hij wordt verhinderd om in Azië, Klein-Azië, het evangelie te prediken. Maar zijn bediening wordt nog groter, want hij gaat dus naar Europa eigenlijk. Want dat is het. Hij gaat naar Filippi. Krijgt een gezicht. Ja, en dan denk ik, ja, dat is ook weer zo'n aspect, zo'n gebeurtenis in het volle evangelie. In het evangelie van Jezus. Eerst ervaart hij van, hé, hier werkt het niet, waar ik nou mee bezig ben. En dan laat God hem niet in een enorme vertwijfeling. Maar hij krijgt een droom. Dat vind ik een gebeurtenis. Het is veel makkelijker om over allerlei leerstukken te schrijven. Maar ouderen zullen dromen dromen. Jongelingen zullen gezichten zien. Gebeurtenissen. En hij krijgt een visioen. Hè, die Macedonische man. Die zegt, kom over. En dan komt er weer zoiets moois. Dus ik vind dat ook, laten we zeggen, zo'n gebeurtenis van het volle evangelie. Je krijgt een visioen. Maar dan staat er zo leuk. Dat hij erover na gaat denken. Hoe staat dat er ook alweer zo nuchter? En dan zegt hij. Toen wij het gezicht hadden gezien, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om het evangelie daar te verkondigen. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat is, aan de ene kant heb je een visioen van de geest. En aan de andere kant heb je het verstand van Paulus. Die heel nuchter zegt, wat maak ik daaruit op? Dat evenwicht is vaak weg. Dan is er een profetie en dan roept iedereen, oh, de Heer heeft gesproken, er is een profetie. En we moeten dit en we dat. En dan weet je wel, dit zegt de Heer zus, dit zegt de Heer zo. Nee, als de Heer iets zegt, dat is één. En dan gaat het erom, wat maak jij daaruit op? Wat maak jij daar voor jezelf uit op? Dan kan niemand je ook manipuleren, want het gaat erom dat jij met je nuchtere verstand in een gebedshouding zegt, Heer, wat betekent dit nou voor mij? En zo nuchter is die gebeurtenis dat Paulus dan zegt, nou, en dat vind ik dan het mooie, hij maakt het eruit op, maar hij gaat ook. Klein detail. Maar je kan iets horen van de geest. Je kan er iets uit opmaken. Maar dan staat er zo heel leuk. En toen stapten ze in een bootje. En ze gingen. Ja. Goed. Nou hebben we al twee mooie gebeurtenissen gehad. En dan gaan we verder. Want, en dan ga ik even het stukje verder lezen. Dat is vers 11. En van Troas afgevaren koersten wij recht op Samothrace, Tracé aan en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië. Een Romeinse kolonie. Dat is dus de eerste dat ze in Europa komen. Het is echt gigantisch. En wij vertoefden enkele dagen in de stad. Ja. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergekomen en nedergezeten, spraken wij daar tot de vrouwen die samengekomen waren. En dan gaat het nog even verder. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heer opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende, indien gij van oordeel zijt dat ik de Heer getrouw ben, neem dan intrek in mijn huis. En zij drong ertoe aan. Ja. Ik vind het zo mooi dat Paulus, waar hij ook komt, hij gaat prediken. En dit was voor hem een hele moeilijke start. Want wat was zijn systeem? Hij kwam in een stad en ging naar een Joodse synagoge. En daar sprak hij tot de Joden. En zo kwam het evangelie verder. Dat is helemaal zijn ding, om dat zo te doen. Maar hij komt in Filippi aan. En hij gaat niet naar de synagoge. Waarom niet? We hebben dat uitgezocht. Omdat er in die tijd, het was natuurlijk Griekenland, hadden ze helemaal geen Joodse synagoge. Er is wat. Hij heeft dat helemaal. Ken je dat ook? Je hebt iets in je hoofd. Zo doe ik het altijd. En dat gaat altijd goed. Dan gaat de geest iets tegenhouden. En dan krijg je een visioen. Dan ga ik daar nog naar luisteren ook. Stap ik in zo'n boot om naar dat verre Griekenland te gaan. En dan wil jij jouw ding gaan doen in de synagoge. En is er geen synagoge. Wat moet je nou? Dan gaan we wandelen. Zo zie ik het langs die oever, weet je wel. Ja, dat zou je anders doen. En dan ziet hij een groep vrouwen. En dan gaat hij daar het evangelie aan verkondigen. Dat was zoiets gigantisch unieks en bijzonder. Dat was een van de meest bijzondere gebeurtenissen, daar heb ik het weer, in de geschiedenis van het volle evangelie. Want dat deed je namelijk niet. In die tijd werden vrouwen nog ongelooflijk gediscrimineerd. Ook in de Joodse godsdienst, hè. De jongetjes die kregen les, die leerden lezen en schrijven. En ja, voor de vrouwen, ja, daar was dat niet voor. Er was nog nooit één schriftgeleerde of fariseeën of uit de club waar het Paulus vandaan kwam, die onderwijs had gegeven aan vrouwen. Maar dat doe je niet. Maar een van de mooiste aspecten van de volle evangeliereis is dat de vrouwen in ere hersteld worden. Het eerste geëmancipeerde iets doorbreken. Want Paulus die weet dat hij door de Heer geleid wordt. Hij ziet daar een groepje mensen in de verte. Dan is dat het. Hij komt dichterbij. Oh, het zijn vrouwen. Dat is gewoon de eer. Niet dat hij die vrouwen nou minachtte. Maar ja, dat doe je niet. Je gaat geen. Dat is de godsdienst. Dat doe je niet. En dat vind ik zo mooi. Daarom ben ik gek op deze geschiedenis. Dat God altijd patronen doorbreekt. En Gods geest heeft ongetwijfeld gezegd: nee, Paulus, ga daar maar het evangelie aan verkondigen. En het is dat moet zo. Ik denk dat God even alles stilgezet heeft in de hemel. Jongens, historisch moment. Alle engelen kijken, dit is een historisch moment. Er wordt aan vrouwen het evangelie verkondigd. En Lydia geeft er gehoor aan. En zij is de eerste vrouw op de wereld die gedoopt wordt. Die gedoopt wordt in de naam van Jezus. Wat een spectaculaire dingen van historische waarde gebeuren er allemaal op die ene reis. En dan ga ik eerst eens wat zeggen, want u kunt hier nou naar gaan kijken als naar een reisverslag. Zo kun je naar. Als iemand vakantie gaat. Kijk, ik heb niet zoveel geld om heel ver weg te gaan. Dan komt er iemand en die gaat vertellen dat hij weet ik veel op de wereld is geweest, weet je wel. En allemaal geweldige verhalen. Dan denk je, ja, dat is toch niet voor mij. Maar wat. Zo hebben die vrouwen ook gedacht. En toch, Paulus gaat het woord verkondigen en hij ziet dat het gezegend wordt. En ja, ik heb hier staan. Vrouwen horen er ook bij. Dat is de eerste grote emancipatie van de vrouw was. Toch dat zij ook net zo goed als de man gelijk in Christus zijn. En daarbij horen en het evangelie mogen horen. En zich laten dopen. Dus ja, ik heb alweer een aspect. Vrouwen horen er helemaal bij. En het is goed om je te laten dopen. Ik vind het ook zo mooi. Ja, we zitten in een ander proces dan vroeger, denk ik wel. Want om je te laten dopen heb je vaak een hele strijd voor nodig. Misschien kennen jullie allemaal wel een persoonlijke strijd hoe je tot die doop gekomen bent. Maar als het Bijbels is het gewoon heel eenvoudig. Je hoort het evangelie. Je neemt Christus aan. Je ziet wat Jezus voor jou gedaan heeft. Wat hij voor je betekent. En dan laat je dopen. Dus ja, wij zijn het een beetje kwijtgeraakt. Komt ook door onze cultuur. Maar een aspect van het volle evangelie is, als je iets hoort, meteen doen. Ja, eerst een cursus en even een paar jaartjes wachten, weet je wel. Het gaat heel anders. Maar en weet je welk aspect ik nou ook zo mooi vind, wat hier naar voren komt. En wat ook een beetje in onze samenleving verdwijnt, alhoewel ik het in deze gemeente heel erg terugzie. Gastvrijheid. Want Lydia, die heeft zo'n hele tour gebedsgroep, of wat is het ook. En dan komt ze ineens met een wildvreemde kerel uit Azië, of uit Klein-Azië, met Silas erbij, een ruige snuiter. En wat staat er dan? Ze neemt ze zo in huis. Kom met, ja, je moet het toch eten hebben. Even. Dat is een aspect van het volle evangelie, dat je heel makkelijk ben in het ontvangen van mensen. En we zijn het een beetje kwijtgeraakt, hoor, vind ik. Ik weet nog wel, toen wij, ja, ik, in het algemeen, hè. Wat, gastvrijheid is een aspect wat hoort bij het evangelie van Jezus Christus. Omdat gastvrijheid, ja, je geeft iets op van jouw privéleventje. Met jou, hier heb je je privéleventje. En daar heb je je kerk. En daar heb je mensen. Maar gastvrijheid is dat je die mensen gewoon in je huis laat. Ik weet nog wel dat. Ik zit al heel lang bij het volle evangelie, ik weet niet meer hoe lang. Maar dat in het begintijd, dat die gastvrijheid heel erg functioneerde. Kennen jullie het ook niet? Mensen die je tegenkwam en moeder ook, wacht, kom maar in huis. Ik weet nog wel, bij onze kleine gemeente, iedereen had wel iemand in huis die, goed, misschien een week later weer weg was, of een half jaar later weer weg was. Maar gastvrijheid, dat zegt iets over je eenheid met mensen. En wij hebben, dit is mijn privé. Dit is het gemeenteleven en daar doe ik dingen in, maar hier heb ik mijn privé. En, maar Lydia die laat die twee vreemde snuiters zo in haar huis komen. Gastvrijheid. Maar ik vind deze gemeente ook gastvrij. Ik zie hoeveel verschillende mensen hier zitten. Die blijkbaar hier komen en zich welkom voelen. Ik vind het een hele mooie kwaliteit van jullie gemeente, gastvrijheid. En het hoort zo bij het evangelie van Jezus Christus. Dus het is niet iets aards, maar het is iets geestelijks. Goed. Er zitten heel veel aspecten zitten er in deze geschiedenis, hè? Want ik ga nog even verder. We dachten allemaal dat het lekker ging, hè? Maar ik ga van de MBG naar vers 15. En toen zij, dat Lydia, gedoopt was en naar huis, nodigde zij ons, zeggende: indien gij van oordeelt zij dat ik de Heer getrouw ben, neem dan intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe aan. En het geschiedde, we nou even verder. En het geschiedde toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggerij veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luidroepende: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En zij deed dit vele dagen lang. Maar toen Paulus dit verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei: Ik gelast u in de naam van Jezus van eruit te gaan. Vaaruit. En die geest ging uit op datzelfde uur. Nou, dit is ook weer een gebeurtenis die wij allemaal kennen. Namelijk dat als je met de dingen van God bezig bent en ook de dingen van die Gods geest je wil geven, dat je die wil ontvangen en uitwerken in je leven, of kortom dat je het evangelie wil prediken, ja, dan komt daar, er is ook een tegenpartij. Dat is ook jarenlang is dat ondergesneeuwd gebleven, maar wij weten wel beter. Het moment dat je het goede wilt en het evangelie wil verkondigen en mensen tot herstel wil brengen, dan zie je dat daar het rijk der duisternis komt om jou tegen te gaan. En dat moet je ook accepteren. Die voorgaande dingen die waren mooi. Maar via de occulte wereld gebeurt dit, hè? Een waarzeggende geest. En gelijk het karakter van de occulte wereld komt ook tevoorschijn, hè? Want het lijkt eigenlijk helemaal goed wat die vrouw zegt. Ze roept, ja, je zou zeggen, dat is toch puur de waarheid. Wat zegt ze ook alweer? Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Nou, betere reclame kun je toch niet hebben? Het is allemaal goed, het doet toch niks verkeerd? Klinkt mooi. Dat is het wezen van occultisme. Want wat je nu op de tv ziet, is precies hetzelfde. Dan zie je, eigenlijk zie je, allemaal van die namen hebben ze, weet je, ze zoeken naar oorzaken van ongeluk, weet ik veel. Je hebt allemaal van die programma's, waarvan je ze op het eerste gezicht, ze doen toch goed werk, ze proberen achter een misdaad te komen, of weet ik veel wat ze tegenwoordig allemaal doen met die, maar dat is nou de eigenschap van het occulte. Het doet zich voor als iets goeds. Maar ondertussen, dit ook. Dit lijkt goed, gratis reclame. Deze mannen zijn dienstknechten van de Allerhoogste en het gaat maar door. En op een gegeven moment, Paulus heeft het misschien in het begin wel lekker gevonden. Ja, kijk eens even, gratis reclame. Hè, hoef niks voor te betalen. Ze zeggen niks verkeerd. En dan merkt hij op een gegeven moment, ja, maar dit gaat tegen mij werken. Uit welke bron komt dit? Geeft dit nou zegen? Het is leuk hè, om je dat altijd af te vragen, dat soort dingen. En Paulus, die is dus niet zomaar gezegd, maar dit is prachtig voor mij, dank u Heer. Maar hij durft het ook nog eens een keertje. Is dit nou wel van de Heer? En ineens krijgt hij in de gaten van, hey, dit is die zwarte weer, die boze. Die wil gewoon, dit is de occulte wereld. Onderscheid. Aspect, geestelijk onderscheid. Aspect van het volle evangelie. En wat dan ook een prachtig aspect, maar ik noem het niet alleen een aspect, maar ik noem het ook een gebeurtenis. Want je kunt zoiets als het uitdrijven van demonen of het binden van macht, kun je in je boekje hebben staan. Maar het is pas wat als je dat echt doet. Dan is het volle evangelie, als je het doet. En anders staat het in een boekje. Of in een artikel. En Paulus die doet dat ook. En dan zie je dat hij maakt er niet zoveel woorden van bij. Hij zegt, in de naam van Jezus, ga uit. En die vrouw is vrij. Wat een prachtig aspect. Maar dat is de andere kant. Het risico is dat als je de Satan gaat aanpakken in de geestelijke wereld, dat er dan ook gelijk een enorme tegenstand komt. Want tot nu toe ging het allemaal goed. Nou ja, en dan krijg je dus dan krijg je dus echt de tegenstand, hè? Zoals Jezus die ook heeft gekend. Ik lees dat eventjes verder. Ik vind nog zo mooi in vers 18 dat Jezus, maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zei, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van eruit te gaan. En hij ging op datzelfde uur. Maar nu komt het, en dit is minder leuk. Toen nu de eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hem naar de markt voor de overheid. En toen ze hem bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden ze, Deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn en zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. En ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun kleren van het lijf en lieten hen met de roede geeselen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met het bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Ja. Ja, dat is ook een onderdeel van de reis die gemaakt wordt. Ik denk dat Paulus en Silas, misschien Silas nog het meeste, gedacht heeft, ja, waar lijkt dit nou op? Het gaat allemaal zo prachtig. Door de geest worden we geleid. We krijgen een visioen. De Heer spreekt. We doen unieke dingen. Lydia laat zich dopen. We hebben autoriteit over de machten der duisternis. Die wijken voor ons in Jezus' naam. En nou zitten we. Dan zitten we in de gevangenis. Gegezeld. Slagen gekregen. Nou moet jij maar eens een klap krijgen met een stuk hout. Ik denk dat dit je de hele week bezighoudt. Ten eerste pijn, maar ook vooral dat iemand jou zomaar met een stuk hout een klap geeft. Ik vind dit het meest. Het spreekt mij het meest aan. Ik heb dit stukje ook genoemd kracht in de nacht. Want wat daar gebeurt. Kijk. Vroeger als kind dacht ik, ja, dat was de grote Paulus, weet je wel, die kon alles aan. De held. Paulus is ook maar een mens, net als wij. Met emoties en pijn. En dan moet je dus voorstellen dat, terwijl alles er net zo goed gaat, en dat hij zegt, nou Heer, we hebben gedaan wat u bevolen hebt, in mijn naam zult gij boze geesten uitdrijven. En dan zitten ze. Nou, je een pak slagen gekregen hebt, doet het zeer hoor. Het heeft een impact op je. Maar dat niet alleen. Dus je hebt die pijn van die klappen. Emotioneel is het helemaal zwaar natuurlijk. Wat ze je aandoen. De oneerlijkheid. Je bevrijdt eigenlijk iemand en krijgt het tegendeel. Zomaar, en dan zit je in een gevangenis. Beneden in een kerker met je voeten in het blok. Ja, het zijn ook mensen hoor, Paulus en Silas. Kijk, op de lagere school hoorde ik dat, zo'n verhaal. En dacht, ja, natuurlijk, ja, Paulus doet dat, de grote apostel. Dat zijn gewoon de mensen als wij hoor. Die ook dus, ja, die zit daar en die snapt er ook helemaal niks meer van. Van hoe kan dit? En ja, dit vind ik toch de essentie van mijn boodschap, joh. Want ik ga het gewoon lezen. Ze hebben vele slagen gehad, hè. En dan staat er, maar dat is vers 25, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van alle raakten los. En de bewaarder uit zijn slaap opgeschrikt zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt om zelfmoord te plegen in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij allen zijn hier. Ik heb dit stukje voor mezelf genoemd, kracht in de nacht. Want hun geloof en hun kracht komt er het beste uit als zij echt ja, in een ongelofelijke, hopeloze situatie zit. En wat mij dus raakte, was dat er dan staat, en zij zongen lofliederen. Ik denk, er staat ook dat ze gebeden hebben, maar toen gingen ze maar zingen. En waarom ga je zingen? Ik weet niet of je dat zelf kent. Maar zingen is het makkelijkste. Als je helemaal in de verwarring bent, er komt ongelooflijk veel druk op je af. Je kan zo in de benauwdheid zitten dat je wel zo die Bijbel open kan slaan, maar de letters dansen voor je ogen bidden. Je krijgt geen ene gedachte meer voor de ander, naar wat je allemaal meegemaakt hebt. Ik ken het ook wel. En weet je wat dan je laatste redmiddel is? Zingen. Dat je een lied gaat zingen. Ja, maar hoe kan Paulus nou een lied gaan zingen? Want het was toch hartstikke donker in die kelder. En hij had geen zangboekje bij zich. Hij zal waarschijnlijk psalmen gezongen hebben. Er was ook geen beamer. Het was wel lekker donker voor een beamer, weet je wel. Maar die was er niet. En toch zong die. Ik leg het maar even bij jullie neer. Ja, ik hoef die vraag niet bij jullie te... De vraag is deze. Kun je ook zingen als je geen boekje bij je hebt? En als er niet een beamer aanstaat, kun je dan nog zingen? We leven in zo'n... Ja, ik zeg het vooral voor jonge mensen. Die zijn zo gewend, alles krijg je visueel gepresenteerd. Maar Paulus, die had geen beamer, geen boekje, geen licht. En toch had hij tekst. Hij kon zingen. Dat zullen waarschijnlijk psalmen geweest zijn. Die zijn lievelingspsalmen en zo, die heeft hij waarschijnlijk verzonnen. Misschien waren er nog wel andere liederen. Maar het was in ieder geval zo krachtig dat de muren ervan vielen. En nou is mijn vraag, herkent u dat? Ik zie sommige mensen knikken. Weet je, als ik echt in de problemen ben, dat ik de ene gedachte niet meer naar de andere gedachte krijg, dan ga ik gewoon zingen. Het lied wat in mijn hart zit. En dat hebben jullie allemaal. Of niet? Dat je ergens hebt, ik heb een overlevingslied. Van als ik dat meemaak, dan ga ik maar dit zingen. Omdat dat toch het enige is wat ik kan. Dit is mijn lied en dat zing ik. Heeft u zo'n lied? Paulus had dus een arsenaal, blijkbaar. Een aantal liederen, psalmen of zo, had hij gewoon bij zich in zijn hart. Van als wat gebeurt, ik heb altijd nog die liederen. Hebben jullie dat arsenaal ook? Ik denk het wel hoor. Iedereen heeft het. En dat zijn liederen. Die je gewoon in je leven tot je genomen hebt. Het hoeven geen eens volle evangelie liederen te zijn. Maar denk je wel, dat moet dan een lied zijn van heel veel tekst of zo. Maar het is vaak een lied wat je in de ervaring je eigen hebt gemaakt. Ik bracht deze boodschap ook in Amersfoort. En ik vroeg ook aan de mensen, hebben jullie ook allemaal zo liederen? En wat dan? Er was een zuster, die zit al heel lang in onze gemeente, een geweldige vrouw. En ze zegt, ja, weet je wat mijn lied is? Als ik echt helemaal in de kwaad zit, als je in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat. Dat is helemaal geen volle evangelie lied, dat is een gezang. Weet je wat? Nee, dat was haar lied. En moet je dan nagedenken, wat is nou jouw lied als je zo onder druk bent en zo verdrietig bent en zo teleurgesteld bent? Dan is er altijd een bepaald lied waar je naar grijpt. En dat is het principe van Paulus. Hij gaat gewoon zingen. Ja, ik heb ook van die liederen. Ik heb dan een lied, dat heb ik in mijn jeugd gehoord. Dat is van Franny Vazen. Daar hadden we een EP'tje van, zo'n klein grammofoonplaatje van. En dat begint zo: mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Dat u al mijn gedachten en verlangens kent. Dat u zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn vader, dank u wel. Hoor je het? En soms is zo'n liedje is weer voor mij de stap van: dit is mijn vader. En dan ben ik ook ongelooflijk blij met al die liederen. Die volle evangelieliederen waar we met mooie woorden. Wat had ik nou nog meer? Dat ik dacht van: oh, dat is ook iets. Kan ik zo zingen? Ja. Dat je, en het is een heel stil gebed. U bent de leidsman van mijn leven. Die eenheid met mijn geest begeert. En dan zit ik in de problemen, jongen. Gedachten koestert u van vrede. Die waarheid worden keer op keer. Ik ben rechtvaardig en de vrijheid van geest en ziel als uw geschenk bewerkt in mij een vrucht van diepe vrede waarvoor ik blij u huldig. Dat is dynamiet. Daar vallen de muren in de gevangenis van om. De deuren die klappen allemaal open. De gevangenisbewaarder die komt er al. Wat gebeurt er allemaal? Wat is dit? De hele gevangenis ligt in puin. Paulus zingt. Paulus en Silas houden een zangdienst. Nou. Ik geef niet veel om zingen met heel veel mooie. Met is prachtig hoor. Die mooie koren en zo. En die prachtige begeleiding. Maar God vindt het mooiste lied. Dat lied wat in de gevangenis gezongen wordt. Van Paulus. Van jou en van jou en van jou. En laat het dan ook niet na om dat lied, die liederen die je kent, om die te koesteren. En die in te zetten als een heel sterk strijdmiddel tegen de leugens van Satan. En zijn redeneringen. En weet ik veel wat. En jij zegt: heb jij dat? Nou, ik heb ook nog wat. Een koordje van 4 letters. Van 4 regels. En dat is krachtig. En dat alles tot lof en eer van God. Want dat is waar je je lied tot richt. Amen. We gaan straks een mooi lied zingen. Om, ja, dat, die ken ik ook helemaal uit mijn hoofd. Sommige liederen moet je echt uit je hoofd kennen hoor. Heer, wij willen u aanbidden, prijzen om uw goedheid groot. Door wat u voor ons gedaan heeft, red u ons van de dood. Wij ontvingen eeuwig leven, zijn voortaan aan u gehecht. Vol verwachting gaan wij verder. Vol van wat uw woord ons zegt. Heer, zo willen wij ons leven. Gaat dat allemaal leven? Zingen is niet, dat is, kan je hier doen in de zangdienst, maar daar is niet echt voor bedoeld. Het is voor in het leven bedoeld. Het is voor in de gevangenis bedoeld. Heer, zo willen wij ons leven, zingt Paulus, zingt Silas, stellen in uw dienst en dan door geloof, geduld, volharding, bruikbaar wezen voor uw plan. Iedere vijand neer te vellen, zodat hij aan ons niets heeft en tot zonen God herstellen. Tonen dat u in ons leeft. Zo uw leven openbaren, zit hij er gewoon in. Overwinnen op de dood. Iedereen zal dan verklaren: onze God, waar bent u groot. Maak je dat eigen. Wees daar vol van. En God maakt je heel sterk. Amen. We gaan zingen, begrijp ik. Ja. En welk lied gaan we zingen? Ja, dit laatste lied. Waarom gaan we, zullen we het gaan zingen? Ja.
prachtig getuigenis en de waarheid van dit heerlijke evangelie. Nog zo'n gaaf lied, dat is 234. Straks nog de mededelingen, straks ook de collecte. Eerst ons slotlied, God van mijn hoop, 212. heiligheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. Ga nog even zitten. Mededeling voor volgende week. En de collecte. Die mag nu rondgaan. Jacob Jansen die spreekt volgende week. Volgende week zondag. En volgende week zondag hebben we ook weer de kinderclub. Neem ook dit gebeuren in je gebed mee de komende week. Dat ook dit evangelisatie-event zal slagen. En de Heer ook door kinderen heen tot ouders kunnen spreken. Maar bovenal ook voor de kinderen iets zullen ervaren van Jezus is heel dichtbij. En God is goed. Neem dit voor de komende weken ook in je gebed mee. En dan zien we elkaar volgende week weer hier. Een hele goede week en tot volgende week. Dag.